Ik zou graag met u een gedeelte willen lezen uit het Oude Testament. Het eerste hoofdstuk van het boek Nehemia. En omdat ik over een paar weken 's avonds hier weer hoop te zijn, doe ik dat in twee delen. Soms zijn de stukjes die kun je niet goed uitleggen in één avond, dan wordt het niet goed begrepen. En is het mooier om het in twee avonden te doen. En dat wil ik dan zeker met dat eerste hoofdstuk van Nehemia doen. Vooral ook omdat het zo'n profetisch hoofdstuk is. En we hebben gezongen over de belofte van God. En daar gaat Nehemia natuurlijk over. En het is ook een heel actueel boek. Gewoon voor onze tijd heel erg actueel. Want uiteindelijk gaat het in Nehemia om een man die het goede voor Israël wil zoeken. Het goede voor Jeruzalem. Het goede voor zijn volk. Dat zijn er niet zo heel veel mensen meer vandaag de dag. Maar daarin wijst Nehemia ook naar de Heer Jezus Christus toe. Maar ik wil u dat allemaal graag uitleggen vanavond. Goed, we lezen dus het eerste hoofdstuk. De woorden van Nehemia, de zoon van Hakalja. Het gebeurde in de maand Kislui, in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg u naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God, van de God van de hemel, vastte en bad. Ik zei, och Heere God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie. We hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden had niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij toch zijn uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren, op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nehemia gaat dus over een man die het goede voor Israël wil zoeken. En dat goede bestaat uit het herstel van Jeruzalem en uit het herstel van de poort en uit het herstel van de muren. En daarmee wijst hij profetisch naar Jezus Christus. Ik meen, ik heb daar nog nooit iemand zo over die thema horen spreken. En toch is het een thema dat we in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament telkens weer tegenkomen. Het is een beetje een vergeten thema. Dat is dit. Dat als Jezus Christus straks terugkomt bij zijn tweede komst naar Israël toe, dat uiteindelijk hij het zal zijn die de muren van Jeruzalem zal herstellen. Die de poorten zal herstellen. Die de stad zal herstellen en die daar een eeuwige Godstad van zal maken. Ik denk dat dit gegeven bij veel mensen wel bekend is. In ieder geval is het bekend bij de Satan. Dus als u wel eens in Jeruzalem bent geweest en u maakt daar een rondreis, dan zult u horen van uw gids hoe vaak Jeruzalem al niet in puin is gegaan en hoe vaak de muren van Jeruzalem wel niet zijn opgebouwd. Dus door de eeuwen heen, door de geschiedenis heen, dan zien we telkens dat Israëlieten geprobeerd hebben Jeruzalem te bouwen. De vijanden kwamen, die hebben de muren vernield. Er is weer gebouwd, weer vernield, weer gebouwd, weer vernield. Toch is dat het gebed geweest. Het gebed eigenlijk zou je kunnen zeggen van alle profeten die er geweest zijn, die hadden dit gebed voor hun aandacht. O God, bouw de muren van Jeruzalem. En ik denk dat het iets is wat wij heel makkelijk zouden kunnen vergeten. Herstel het. En het heeft alles te maken, dat herstel van Jeruzalem, met het herstel van het koningshuis van David. En met het herstel van wat op deze aarde allemaal misgegaan is. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan moeten we niet denken dat het alleen gaat om zijn koningschap in Jeruzalem. Maar het gaat om het herstel van de hele schepping. Ronduit. Paulus zegt in Romeinen 8 dat de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Want ze is aan de vruchteloosheid onderworpen. En pas als Jezus komt, dan zal de onderworpenheid van de schepping aan vruchteloosheid zal voorbij zijn. Dus geweldig. Dan wordt het beter als in het paradijs. In wezen, in die omgeving heeft God Israël beloofd. Het is de omgeving die hij ziet. En eigenlijk hebben de profeten er altijd over gesproken. Als we lezen van Abraham. Abraham krijgt het land. Hij verwacht de stad. En dan denk ik aan Jeruzalem. Waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dus Abraham verwachtte, op een gegeven ogenblik zal God zelf Jeruzalem bouwen. En er zal geen vijand zijn die Jeruzalem omver zal kunnen blazen. Maar in dit perspectief, vanuit dat perspectief, leefde zij. In alle verlei facetten spreekt de Bijbel over deze twee komsten. Die eerste komst van Jezus, die voor hem een komst zal zijn van lijden en van sterven en van verzoening van zijn volk. En die tweede komst die er zal zijn om weer op te richten wat vernield is. Dus houd dat altijd goed in de gaten. Blijf niet alleen stilstaan. En misschien hoort u dat wel voor het eerst. Bij die eerste komst van Jezus. Want zegt Jacobus in Handelingen 15. Daarna zal hij terugkomen wederkeren. En zal hij de vervallen hut. Jij zal dat dus doen, de Heer Jezus, van David weer gaan oprichten. En wat daarvan is ingestort, dat zal hij weer gaan herstellen. De Bijbel legt dus een hele grote nadruk op het herstel van Jeruzalem bij de komst van Jezus Christus. En daarom kan ik met alle vrijmoedigheid zeggen dat de dingen die we vandaag de dag meemaken en wat we lezen in Nehemia, en wat te maken heeft dus met dat herstel van Jeruzalem, dat het allemaal te maken heeft met de komst van Jezus Christus opnieuw naar deze wereld en naar deze aarde toe, om daar zijn koninkrijk te vestigen. En trouwens, de Heer Jezus heeft dat in zijn gebed ons geleerd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel ook op de aarde. Dus de verwachting, onze verwachting zou moeten zijn. Kijk, wij zijn zulke surpieten vaak, hè? Zeg, wat helemaal verkeerd met deze wereld. Dan kijken we om ons heen. Het gaat misschien ook wel verkeerd met de kerk. Als we allerlei dingen luisteren. Ja, misschien is dat wel zo. Maar het is de vraag of we daar in de eerste plaats naar moeten kijken. Je wordt geweldig blij als je gelooft dat de Heer Jezus uiteindelijk alles zal gaan herstellen. Mensen, het komt goed. Echt waar. Zijn belofte, sta ik op zijn belofte, was het ook weer, wat we gezongen hebben. Dus het komt goed. Er is één man die alles zal herstellen. onze Heer Jezus Christus. Sommige schriftuitleggers die denken, die zeggen ja, maar kijk, met Pinksteren, toen is alles veranderd. Met Pinksteren is de gemeente ontstaan. En de gemeente is in de plaats van Israël gekomen. En Israël heeft zo'n grote zonde gedaan, dat het bloed van Jezus Christus komt over dat land. En God heeft de belofte voor Israël uitgeschakeld. Weggedaan. Nou, misschien heeft u er wel eens van gehoord. Groot deel van de christenheid in deze wereld, die denkt dat de beloften aan Israël gedaan zijn, dat die voorbij zijn. Wij hebben een wonderlijke God. Want wij zouden zo redeneren. Daar heb ik ook de tijd. Wij zouden zo redeneren dat we zouden zeggen, ja, Israël heeft het zo verknald voor God, dat zij, wat Mozes heeft gezegd, dat al dat kwaad wat over hen zou komen, dat zal over hen komen en het is voor eeuwig afgedaan. Dan kent u God niet. Klinkt dat hard? Misschien. Want weet u wat God gaat doen om de belofte aan Israël te kunnen geven, wat hij aan Abraham beloofd heeft? Hij gaat de zonde van Israël verzoenen. Dat is iets anders. Hij gaat zich verzoenen met Israël. Zodat alle beloften aan dat volk gedaan kunnen gaan uitkomen. Is dat niet heerlijk? En het is raar als christen als je dat niet gelooft. Want het is met mij ook gebeurd. Niet? God heeft ons zichzelf met ons verzoend in Jezus Christus. Zodat alle beloften aan ons gedaan, dat die kunnen uitkomen. Er zijn geweldige beloften. Dus God is niet uit op een oordeel. Wij misschien wel, maar God is uit op verzoening met zijn volk Israël. God is uit op vergeving. En dat hebben de profeten altijd geweten. Hebben ze ook altijd verkondigd. Dat vindt u als een refrein in de Bijbel. Als jullie verkeerd doen, als jullie de afgoden in het land halen, God zal jullie wegdrijven. Maar ik heb het gelezen in Nehemia. Hè? Nehemia stond op de belofte van God. Heere God, u hebt gezegd via Mozes. U hebt gezegd dat als wij ons weer zouden bekeren, dan zou u dat volk weer gaan aannemen en u met ons gaan verzoenen. En daar sta ik op. Inderdaad, we hebben tegen u gezondigd. Ik beleid het. Ook ik heb het gedaan. Mijn volk heeft het gedaan. We hebben het allemaal gedaan. We zijn van u afgeweken. Maar u bent God. En ik hou rekening met uw genade. En ik hou rekening met uw liefde voor het volk. Nou, dat vinden we net zo goed gepredikt. Niet alleen door de oud-testamentische profeten, zoals we dat hier bij Nehemia lezen. Maar u vindt dat ook gewoon in het Nieuwe Testament. Als Petrus vertelt daar in wezen over op de Pinksterdag. Dan heeft hij het over, hij heeft het niet over ons. Hij heeft het over de Pinksterdag. Heeft hij het over Israël. En over dat de grote en dag des Heren zal aanbreken. En dat Jezus Christus zal terugkomen. En dat voordat hij komt die dag des Heren zal aanbreken. Dat is zijn thema. Wij komen er pas veel later bij. En dan zegt hij in Handelingen 3, vers 19, kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden. Ziet u het uitwissen van de zonden van het volk. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moest de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Hij moest de hemel opnemen, ontvangen, tot de tijden waarop alle dingen worden hersteld. Er komt een tijd waarop hij terugkomt en waarin hij alle dingen zal gaan herstellen voor dat volk. En daar moeten we rekening mee houden. Hij neemt de zonde van dat volk weg en hij zal al zijn beloften vervullen. Die twee dingen, die twee komsten van de Heer Jezus. Het eerste, om dus inderdaad de zonde van dat volk weg te nemen. Ik laat ons er even buiten. Hè? Want u weet dat de Heer Jezus in eerste instantie gestorven is voor de zonde van zijn volk. Het offer dat voor het volk gebracht moest worden. Wij komen daar later bij. In de bidstond hebben we daarover gelezen. Maar ik laat het even buiten beschouwing. In eerste instantie was het alleen voor zijn volk. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij was degene die zijn volk wilde vergeven. Hij wilde zijn volk niet oordelen, dus ik kan niet door één deur met mensen die maar Israël willen veroordelen als Jezus dat niet wil. Snapt u? Dus, er was in eerste instantie voor dat volk. Dus die eerste komst van de Heer Jezus was om de zonde van dat volk te dragen. Het lam Gods dat de zonde zou wegdragen. En die tweede komst is om het allemaal weer te herstellen in Israël. Het volk te herstellen. Het land te herstellen. De tempel te herstellen. Het huis van David weer te gaan herstellen. Het gaat allemaal komen. Nou, ik neem één voorbeeld, anders blijf ik veel te lang bij dit punt stilstaan. Maar als u op zo'n manier de Bijbel gaat lezen, dan kom je hele verrassende dingen tegen. Dan kom je die twee dingen, wat met de dood te maken had, en de tweede komst die met de regering te maken had. Zo had het leven van David met oorlog en strijd te maken, en het leven van Salomo met het vrederijk. Niet? Salomo was de vredevorst. Salomo mocht de tempel gaan herbouwen, David niet. Of bouwen, en David niet. Maar als David gezondigd heeft met Bathseba, en later natuurlijk ook naar Uria toe, dan schrijft hij daarna, als hij tot inkeer gekomen is, die prachtige Psalm 51. Die hoeft u niet op te slaan, maar ik neem u even mee naar een paar versen. Dan zegt hij in vers 19, de offers voor God zijn een verbroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. Als u zo'n vers profetisch bekijkt, dan ziet u dat God Israël zal brengen in een verbrijzelde en een verbroken geest tegenover God. Waardoor God de draad met Israël weer gaat opnemen. Israël zal tot berouw en tot bekering komen en gaan inzien dat Jezus Christus de gezalfde des Heeren is, de Messias die aan hen was beloofd en die zij hebben gedood. En David, die voelt dat diep in zijn hart. Hij heeft voor God gezondigd. Ze zult gij niet verachten. Nou, sta daar even bij stil. Dan ziet u dat het gevolg van die zonde van David de dood was. De dood van die jongen die moest sterven. Er is ook geen andere uitweg voor de zonde dan de dood. Want als je gezondigd hebt, heb je de dood verdiend. De Heer Jezus heeft die dood voor ons gedragen. David met al zijn smeken en vasten kon de gevolgen van de zonde niet wegnemen. Dat kan Jezus alleen. Maar hij was daar en heeft gesmeekt of God de jongen in het leven wil behouden, maar het kon niet. Maar toen was dat achter de rug. Mag ik het zo zeggen, om het duidelijk te maken. Het jongetje was gestorven, het was aan voldaan, het was klaar. En dan moeten ze opletten, als dat gebeurd is, dan gaat David verder bidden. Dan komt er gebed aan David. Het kind is gestorven. Ziet u? De gevolgen van de zonde zijn voorbij. De Heer Jezus is gestorven. Ik zal uitleggen, hij is ook voor Jeruzalem gestorven. En de gevolgen zijn voorbij. En dan biedt David het volgende. Doe goed. Kunt u zich het voorstellen? Hij is verslagen. Het kind is gestorven. En dan komen er toch woorden die ik gewoon niet kan begrijpen. Met het menselijk verstand niet kunt begrijpen. Waarvan je zegt, dit moet wel zo profetisch zijn. Dit moet wel zo door de Heilige Geest gekomen zijn. En dan zegt hij, doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een avondoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. God, u heeft mijn kind weggenomen en is betaald. Er is voor de zonde, het gevolg van de zonde is gedood en terecht, u hebt gestraft. En nu het volgende, doe goed aan Jeruzalem. Bouw de muren van Jeruzalem, Heere God. En ik kom veel Joden tegen die daar precies hetzelfde over denken. Die zeggen, ja, God zal Jeruzalem moeten gaan herbouwen. Daarom blijven die muren vallen. Ook straks hoor. Als ze met de legers voor Jeruzalem staan, dan vallen de muren van Jeruzalem. Totdat Jezus komt. En dat allemaal zal, ja, dat allemaal veranderen zal. Want toen hij naar Jeruzalem toe ging, weet u wel, gezeten op een ezelsveulen. Om Jeruzalem binnen te rijden. En een ezel betekende, is een lastdier. Dus het betekent dat hij een last met zich mee te dragen had. Die eerste keer dat hij toen Jeruzalem binnengaat en de last van de zonde moest dragen. Later zal hij terugkomen op een wit paard. Dat is een heel ander dier. Dan trekt hij uit tot overwinning. Dan zegt hij, staat hij bij Jeruzalem daar. En dan zit hij in Jeruzalem. Dan zegt hij, och dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. En dan volgt dat Jeruzalem met de grond gelijk zal worden gemaakt. Totdat Jezus komt. Goed, dit Bijbelboek laat ons zien wat één man kan betekenen voor God. En voor Gods volk. Eén man die zijn leven inricht vanuit Gods woord. Die naar de gebeurtenissen in zijn tijd kijkt vanuit eeuwenoude profetieën. Denk toch aan het woord dat u gesproken hebt door u, door Mozes, uw profeet. En dat is zo belangrijk. Dat er hier een man is die God serieus neemt op zijn woord. God hoeft er natuurlijk niet aan herinnerd te worden wat hij heeft gezegd. En we hoeven de Heer Jezus er niet aan te herinneren. Elk woord van hem is geest en leven. Elk woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat. Maar hoe serieus nemen we de Bijbel? Hoe serieus nemen we het woord? En weet je wat zo heerlijk is? Je kan ermee bij God komen. Er kunnen mensen van alles om je heen zeggen. En eigenlijk heb je daar niet zo heel veel aan. Denk toch aan het woord dat u hebt gesproken, Vader. Denk toch wat u heeft gezegd. God herinneren aan zijn woord. God vertellen dat hij het gesproken heeft. Dat is het wat deze man doet. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Wat hij wist als hij naar Israël keek en als hij naar zijn tijd keek en naar zijn omgeving keek. Dat hele verval in Israël en dat verval van die muren. Het was niet zomaar omdat de vijanden er waren. Voor iemand die gelooft is er die vijandschap, ja, die kan er zijn. Dat moet ons ook helemaal niet verrassen. De Heer Jezus zegt, ze zullen over je liegen, ze zullen allerlei kwaad over je spreken. Dus vijandschap, we hoeven niet te bidden of God die vijandschap wegneemt. Dat doet hij ook niet. Hij bidt of God wil denken aan Mozes en of hij de muren wil herstellen. En of God aan Sion wil gedenken, naar zijn welbehagen. En of hij wil gaan herbouwen. Hij zegt, denk toch aan wat u hebt gezegd. Dit volk, dat heeft het gedaan. Wij hebben gezondigd, wij hebben het verkeerd gedaan. We hebben uw wetten overtreden, we hebben niet gehandeld. Wij zijn onze belofte niet nagekomen, Heere God. Wij hebben het niet gedaan. En het gevolg daarvan is dat Jeruzalem nu in puin ligt. Dat is het gevolg. Het is het gevolg van ons handelen. Dus ik verootmoedig me voor u. En wilt u, ondanks dat wij dat verkeerd hebben gedaan, wilt u Jeruzalem bouwen. Dit was het gevolg, niet van vijandschap, maar van wat God had gezegd via Mozes. Als jullie mij verlaten, zal ik jullie verlaten en dan zal Jeruzalem in puin komen te liggen. Zo las hij de Bijbel. Het was het gevolg van wat Mozes heeft gezegd. Nou, wij leven ook in zo'n profetische tijd. die door God is aangekondigd. Dat geldt voor Israël, geldt ook voor de gemeente van God. Wij worden immers opgeroepen om op Israël te letten. Let op de vijgenboom. Van wat daar gebeurt, kunnen we aflezen dat onze verlossing nabij is. Dat Jezus Christus zijn gemeente thuis haalt. Nou, uit de profeten weten wij dat het herstel van Jeruzalem en van Israël altijd heftige reacties oproept in deze wereld. Dus als u die tegenkomt, u kunt er boos om worden. Dat leugens worden geloofd. Ik las gisteren nog een artikel in een krant die ik aan het lezen was. Dat de UNESCO Hebron, dat uiteindelijk waar Machpela, het graf van Sara is. En wat voor Israël een heilige plaats is. Dat finaal wordt weggevaagd als een plek voor Israël. Dus Israël is echt omringd door leugens. En we komen daar toch niet helemaal naartoe. Maar ik zal u laten zien uit Nehemia. Dat in Nehemia's tijd ook zo was. Het was niet anders als in onze tijd. Ik kwam precies dezelfde dingen tegen. Ze zeiden hetzelfde. Ze ontkenden de waarheid. En ze leefden met de leugen. En dat hebben we vandaag ook mee te maken. Het herstel van Jeruzalem, dat roept altijd heftige reacties op. Waarom? Omdat we moeten beseffen dat er maar één stad op aarde is, dat voor God de Godstad is. En dat is niet Amsterdam, dat is niet Moskou, dat is niet Washington, dat is Jeruzalem. Dus binnen Bijbels perspectief is Jeruzalem de enige plaats die zich een Godstad mag noemen, omdat God dat heeft gezegd en omdat hij daar wil wonen. Omdat het de stad is, de enige stad in deze wereld, waarover God zijn naam heeft uitgeroepen. Hij heeft zijn naam aan Jeruzalem verbonden. En u gaat gelijk begrijpen dat als dat gebeurd is, en het is gebeurd, dat heftige reacties in de wereld van de duisternis gaat oproepen. Als er één stad is in deze hele wereld die God heeft begeerd. Eén stad. Hoeveel steden zijn er niet? De islam heeft veel meer heilige plaatsen. Mekka is bijvoorbeeld zo'n heilige plaats. De plaats waar Mohammed geboren is. En waar dat gebouw staat, weet je wel, die ik geloof 10 bij 11 meter. Die Kaaba, waar zij naartoe gaan en waar die steen in ligt, is zo'n gebouw. Medina is zo'n gebouw waar de eerste moskee gestaan heeft en waar vandaan de islam zich heeft verspreid. En Jeruzalem is ook voor de islam zo'n plaats. Want de duivel is de grote naaper. En als de Heer Jezus vanuit de Olijfberg naar de hemel is gegaan, dan is Mohammed vanuit Jeruzalem, heeft ook een uitstapje naar de hemel gemaakt. Dus ja, dat moet er allemaal een beetje op lijken, maar dat is het niet, hè. Maar begrijpt u, alles heeft zich gericht op Jeruzalem. Waarom? Omdat u in Psalm 132 het volgende leest. De Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begrip. Sion is de berg Sion. U mag het ook groter zien als Jeruzalem, de plaats Jeruzalem. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is hij, God. Dit is hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. En dan ziet u gelijk waar Jeruzalem door God voor bedoeld is. Jeruzalem is de eerste plaats die God heeft uitgekozen voor zijn aanbidding. Nou, u weet dat, hè? Ik wandel een beetje met u de Bijbel door, omdat ik die twee facetten zo belangrijk vind dat we dat blijven zien in deze Bijbelstudie. Als de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoeten, is ook weer de vraag, hé, waar moeten wij aanbidden? Is Jeruzalem de plaats? En u weet dat als God dat volk naar Jeruzalem brengt, dat hij zegt van, als jullie feest vieren, hier heb je feesten, mijn feesten met mijn volk, dan moeten jullie naar Jeruzalem gaan om te aanbidden. Er was in Israël één plaats waar het volk met God samenkwam. Wij hebben er veel meer, dat zegt, legt Jezus ook uit, maar daar gaat het even niet om. Waar het volk met God samenkomt om daar te aanbidden. Kunt u begrijpen dat er een doorn is in het oog van de Satan? Want dat is nou precies hetzelfde wat hij wil. Hij wil aanbidding. Hij zal zich, zegt de Thessalonicense brief, uiteindelijk in Jeruzalem gaan neerzetten in de tempel van God. Omdat hij aan zichzelf wil laten zien dat hij een God is. Hij wil aanbidding. Aanbidding die alleen voor God bestemd is. Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden en hem dienen. Nou, die aanbidding, als hij als God wil zijn, dan wil hij die aanbidding hebben. En hij heeft er een hele wereld voor over. Hij heeft alle mensen in deze wereld voor over. Voor het ene dat hij aanbeden wil worden. Jesaja 14 zegt over hem dat hij dit in zijn hart is. Ik wil opstijgen boven de wolken. Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Daar gaat het om. En de plek voor aanbidding, dat is Jeruzalem. En dan ga ik u nog wat vertellen. De bevrijding waarom God zijn volk bevrijd heeft. Hè? En waarom God ons bevrijd heeft. U snapt wel, dat heeft een bepaald doel. Uiteindelijk heeft de bevrijding van een volk het doel dat God aanbeden zou kunnen worden door zijn volk. Dat er een volk zou komen van aanbidders. Uiteindelijk is de gemeente ook zo'n volk. Een volk dat hem zal aanbidden in geest en waarheid. Dat voor de Heer Jezus zal neervallen. En dat constant hem zal aanbidden. Dus even dit. Als God nou zijn volk gaat bevrijden uit Egypte en door de Schelfzee heen. En dat volk terechtgekomen is in de woestijn. Dan kun je naar allerlei dingen kijken hoe God dat volk heeft onderhouden in de woestijn. Met het manna en zo en met het vlees. Allemaal prachtig. Maar uiteindelijk heeft God dit volk bevrijd om het te brengen daar waar hij woont in Jeruzalem. Dus ik zeg het nog een keer. Ik zal u de tekst voorlezen. Exodus 15. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw... Let goed op, hè. U zegt Mozes daar. Ze juichen voor hun verlossing, Exodus 15. U heeft de farao in de zee gegooid. Hij zegt, Mozes, u zult... En dan kijkt hij over de eeuwen heen, ook over onze eeuw heen. En zegt hij, u, zegt hij. U zult hen brengen en hen planten. Ze zullen er nooit meer weggaan. Op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Nou, er was nog helemaal geen Jeruzalem. Er was nog geen tempel. Er was zelfs nog helemaal geen tabernakel. Er was nog helemaal niks toen Mozes deze woorden uitsprak. Toen hij zei, deze verlossing is er, Heere, omdat u uw volk bij u wilt hebben. Zoals God het hemelse Jeruzalem voor ons klaargemaakt heeft. Omdat hij ons bij zich wil hebben in de hemel. Zo het aardse volk Israël. Omdat hij Israël bij zich wil hebben in Jeruzalem. Hij wil wonen te midden van zijn volk. En dat volk bij zich hebben. Zou het plan lukken, denkt u? Gegarandeerd. Jeruzalem zal vallen. De legers zullen Jeruzalem. Maar de Heer Jezus zal het gaan herstellen. De Heer Jezus zelf neemt dat ook over. Als hij zijn eerste preek houdt in Nazareth. Dan zit hij daar en dan zijn de wonderen en tekenen gebeurd. En ze erkennen min of meer dat hij een profeet is. Dan krijgt hij de boekrol van Jesaja aangereikt. En dan leest hij uit Jesaja 61. En dan spreekt hij over deze komst waarin hij gekomen is om Israël met God te verzoenen. Maar het stukje gaat over twee komsten. Dus ik zal het even voorlezen. Dan zegt Jezus dat hij gekomen is om alle treurende... Nee, dan zegt hij dat de geest des Heren op hem is, omdat de Heren hem gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de ootmoedigen, om gebrokenen van hart te verbinden, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en het aangename jaar van de Heer van het welbehagen des Heren te verkondigen. Nou, dat is vervuld. Hij is gekomen, hij heeft wonderen gedaan, hij heeft tekenen gedaan in Israël. Het was wel aangenaam dat Jezus Christus in Israël rondliep. Voor God en voor het volk. En nou Jesaja 61, maar dan lees ik even verder. Waar de Heer Jezus uit citeerde uit Jesaja. Dan gaat vers 2 als volgt verder. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Dan hebben we weer Jeruzalem. Van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting van de Heer om hem te verheerlijken, zal van Sion gezegd worden. Ziet u hoe vaak de Bijbel erover spreekt? Eens zullen zij een planting zijn, door de Heere daar geplant, om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden zullen zij gaan vernieuwen. Daar heb je het. Nou, ik moest het even zeggen. Het is een inleiding, ik weet dat die lang is, maar daarmee heb ik het hoofdstuk ook over twee delen uitgespreid. Maar begrijpt u een beetje hoe actueel de situatie van Nehemia is? Want Nehemia brengt ons op dat terrein. Nehemia brengt ons bij de tweede komst van Jezus. En als we zien dat er muren gebouwd worden, en die werden door Nehemia gebouwd. Waarom werden ze door Nehemia gebouwd? Waarom was Nehemia zo in de mineurstemming omdat die muren werden neergehaald? Omdat de vijand dan kan binnenkomen. Waarom zijn mensen zo ontzettend boos als Israël muren bouwt en die muren de vijanden buiten houden? Dan komt de hele wereld in opstand. Herkent u dat van Nehemia ook? We zullen dat zien. En terwijl het geen ander doel heeft, wat de ander ook zegt, om de vijand buiten te houden, zodat ze niet gedood worden. We vergeten dat wel eens. Maar ook in het nieuwe Jeruzalem, daar lezen we in Openbaring, dat daar muren zijn. En dat buiten zijn de honden en er zijn de leugenaars en zijn degenen die het kwaad doen. En binnen zijn zij die hun gewaad hebben gewassen in het bloed van het lam. Er hoort een muur te zijn tussen de gemeente van God en tussen de wereld. En o wee, als die muren worden neergehaald, dan komt de vijand binnen. Maar wee degene die dat durven zeggen, vandaag de dag. Die krijgen het moeilijk. Waarbij Jeruzalem, of dat nou het nieuwe Jeruzalem is, of dit Jeruzalem, horen muren. Binnen en buiten. Dat geldt voor jou ook. Je bent binnen. Als je hebt kunnen wassen met het bloed van het lam. En buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars. En dan zegt Jezus erbij, vergeet je niet hoor. Vergis je niet, ik heb mijn engel gezonden om jullie dit te betuigen. Er is een buiten en er is een binnen. Ze zetten nog eens een keertje een hele dikke streep onder. Waar die reacties die krijgen. Nou, laten we eens even kijken. De ene, dat is een man die er is, die heet Sambalat. En de Bijbel hebben namen altijd een betekenis. Weet u wat Sambalat betekent? Dan begrijpt u direct waarom ik dat in onze tijd plaats. Sambalat betekent letterlijk geheime haat. Of anders, anderen vertalen, een haat in vermomming. Er zijn zoveel mensen die Israël haten, maar ze vermommen het. Ze zeggen van, ja nee, maar wij zijn niet tegen Israël. Ja, ik heb zo'n man Sambalat. En we gaan even vanavond die stappen doornemen en kijken hoe dat in zijn leven verder gaat. We slaan even op Nehemia 2 vers 10. Er is onlangs een... Ik weet niet of je dat gelezen hebt, een Duits onafhankelijk onderzoek naar buiten gekomen naar het lesmateriaal wat Palestijnse kinderen op school krijgen. Daar schrik je van, dat is één stuk leugen en bedrog naar Israël toe. Daar komt u de Israëlische steden niet tegen, dan heet het hele land heet Israël en het hele land is door, en gedeelten ervan zijn door Israël bezet. En het hoogste wat je kunt bereiken is dat je je leven geeft voor de Palestijnse zaak. Daar zit één stuk leugen en bedrog in. Nehemia 2 vers 10. Toen Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische slaaf of dienaar dat hoorde, was het volstrekt kwalijk in hun ogen. En in hun ogen, dan komt het, dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Het is in de hele islamitische wereld waarin wij leven volstrekt kwaad als er iemand is die het goede voor Israël wil zoeken. Het goede. Je moet maar eens in een praatprogramma gaan zitten en zeggen dat je het goede voor Israël wil zoeken. Dan krijg je, ik kan het haast garanderen, dan krijg je een geweldige bagger over je heen. Het was volstrekt kwaad in zijn ogen. Dat er iemand was, en daar zie je dat, hè, dat hele vermomde, dat innerlijke kwaad, die innerlijke boosheid. Je voordoen als een engel van het licht, je voordoen als een ander, als die je in werkelijkheid bent. Maar eigenlijk zit alles wat erachter zit, is je wilt dat Israël wordt vernietigd. Je spreekt van vrede en inwendig ben je kwaad. Het is een beetje als in het leven van Saul. Hè? Van Saul lezen we dat hij gek was op David. En David lief had. Tot het moment dat David in de strijd veel meer overwinning behaalde dan hij. En toen David vroeg, wat moet ik doen om je dochter Abigail te mogen trouwen. Hij zegt, hey, nou dan moet je zoveel Filistijnen doodslaan. En hij dacht, laten de Filistijnen hem maar doden, hoef ik niet te doen. Ik bedoel maar zo, hij deed naar David alsof hij hem lief had, maar in zijn hart was haat. En dat komen we vandaag de dag heel sterk tegen. Dus deze Sambalat, die bevreesdig boos zijn als de mensen zijn die het goede voor Israël zoeken. Ja. En die willen dat alle volkeren, en dat zal uiteindelijk gebeuren, zal deze haat ertoe leiden dat, zegt de Heer Jezus, als hij spreekt over Jeruzalem, hè, jullie zullen door alle volken gehaat worden. Daar heb je het. Ziet hoe actueel dat is. Jullie zullen door alle volken gehaat worden. Psalm 122 zegt, bid voor de vrede voor Jeruzalem. Vrede zij in uw burgte, omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. We moeten de teksten goed lezen. Hè? We moeten niet te veel om ons heen kijken. We moeten zeggen, ik heb hier mijn Bijbel. En omwille van het huis van God, omwille van de tempel die daar komt, wil ik het goede voor Israël zoeken. Dan gaat het nog niet eens om het volk, maar omwille van de naam van God wil ik het goede voor Israël zoeken. Er was een tweede man, hè, een Ammonitische slaaf. Tobia heette hij. Nou, dat is duidelijk, deze man was een dienaar, hij was een slaaf. Hij was niet vrij. Hè? En zijn naam betekent, ja, dan zou je zeggen, dat is een prachtige naam. Zijn naam betekent goedheid van Yahweh. Goedheid van Yahweh waar je mee in aanraking komt, maar die nog gewoon slaven zijn. Slaven van de Satan en slaven van de zonde, dienaren van iemand anders. De goedheid van God, die sprankelt ervan af. Ze zijn het altijd met je eens, ze hebben altijd compromissen, ze proberen je altijd over te halen. Weet je wel, dat soort mensen dat zegt, ik wil ook het goede zoeken voor Israël, maar Israël moet ook het goede zoeken voor de Palestijnen. Het ligt toch niet alleen aan hen, het ligt toch ook aan Israël, misschien ligt het ook wel een deel aan Israël. Maar de goedheid van Yahweh. De Bijbel vertelt ons dat we in zo'n tijd leven. Daarom trek ik dat ook weer door. De Bijbel vertelt dat er een tijd komt waarin mensen in de gemeente zullen komen en die zullen eigenlijk alles goedkeuren, alles goed vinden. Ja, dat is goed, joh. Moet niet zo moeilijk doen. He, dus God is altijd een goede God. Tobia. De Bijbel vertelt dat we in zo'n tijd leven. Er komt een tijd, schreef Paulus aan Timotheus, dat men de gezonde leer, letterlijk kun je dat zo vertalen, de leer uit de Bijbel die jouw leven gezonder maakt. Wist u dat? Als we de Bijbel lezen, dan corrigeert de Bijbel ons. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het haalt uit elkaar wat goed is en wat verkeerd is. Wat van God komt en niet van God komt. Als we de Bijbel aan de kant gooien of niet lezen, dan raken wij de correcties in ons leven kwijt. Niet langer zullen verdragen, maar omdat het gehoor hun gehoor verwend is, of omdat zij hun gehoor willen laten strelen. Let op, hè? De Bijbel is zo duidelijk. Omdat zij hun gehoor willen laten strelen. Ik heb ruzie met die. En dan kom je altijd mensen tegen en zeggen, ja, maar Bert, jij hebt gelijk, je bent een goede vent. Maar dienen zie je er ook mee. Het kwaad komt de kerk binnen. Ja, natuurlijk, we hebben een God die liefde is. De goedheid van God. Dat, de Tobiasen. De Tobia's, moet ik eigenlijk zeggen. Omdat zij hun gehoor willen laten strelen. En naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraar zullen verzamelen. U mag wel komen, maar u mag niet daartegen zijn. En daar niet tegen, daar niet tegen. En ondertussen, als een gierwagen, komt alles wat in de wereld goedgekeurd wordt, komt de kerk binnen. Leven we in zo'n tijd of niet? Laten we eerlijk zijn. Ja, maar God, ach, dat kun je toch niet meer in deze tijd zeggen. Ah, ben je toch gek? Dat kun je toch niet meer maken? Er komt een tijd dat als je echt de gezonde leer brengt, dat de mensen hun gehoor van de waarheid zullen afkeren en zich zullen richten naar de verhaaltjes. Het verhaal gaat, misschien heb ik het u eens verteld, dat ik heb er ook op gereageerd. Ik hoorde iemand een keer voor de radio vertellen over het verhaal van Golgotha. Toen schoot het me echt in het verkeerde keelgat. Golgotha, een verhaal? Een anekdote? Maar je moet maar eens opletten hoe vaak gezegd wordt, we gaan het hebben over het verhaal van Jezus. De Bijbel is een verhaaltjesboek geworden. Een fabeltjesboek. Paulus had er al voor gewaarschuwd. Nou, we gaan verder met Nehemia. Nehemia 2 vers 19. Maar Sambalat, Lat de Horoniet en Tobia de Ammonitische slaaf of dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten zij ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf even dit. Na die tijd gaan we toe. Er zal een tijd komen dat als er kerken, gemeenten zijn die hun been strak houden en die zeggen, wij willen laten zien dat deze dingen in de ogen van God verkeerd zijn. Wij hebben onze eigen regels, de regels van het Koninkrijk van God. Dat ze zullen zeggen, je bent aan de koning ongehoorzaam. Wat willen jullie? Er zal een tijd komen dat we dat niet meer mogen zeggen. Lieve mensen, dat mensen het ons verbieden. Er gaan nu al stemmen in de Haag op waarin ze zeggen dat de wet van ons land, de landswetten, gaan boven de religieuze wetten. Er komt zo'n moment dat ze tegen me zeggen, ja maar, dan kom je in opstand tegen de koning. Wat willen jullie? En dan moet u letten op het antwoord van Nehemia. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons nu slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar, en dan komt het, u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Nou, dat is het punt waar het vandaag om gaat. Precies hetzelfde. De Palestijnen, de Arabieren, de islamitische wereld zegt, Israël heeft geen deel in Jeruzalem. Zeggen, het koningshuis van David heeft nooit bestaan. Er is nooit een tempel geweest, er is nooit een holocaust geweest. Jeruzalem, Israël heeft niks met, de Joden hebben niks met het land Israël te maken. Hier is precies andersom. Maar het levert wel strijd op. En het is ook ons standpunt wat we zouden moeten innemen. Zouden moeten zeggen, jullie hebben geen deel. Jullie hebben geen recht. Jullie hebben geen herinnering in Jeruzalem. De stad van Israël, de stad van de vaders. De stad van de grote koning. De stad die niet vervloekt mocht worden. Omdat het de stad is van de grote koningen. Wij zijn dienaren zullen opbouwen. Opstaan en gaan bouwen. U hebt geen deel. U hebt geen recht en u hebt ook geen verleden. U hebt ook geen herinnering met Jeruzalem. Er zijn duizenden christenen die voor deze tekst pal staan. Maar ze krijgen de wind van voren. Maar het is wel waar. We kunnen alleen maar van één volk zeggen, het volk waar Nehemia bij hoorde, dat zij dit allemaal hebben. Ik ga verder, Nehemia 4, vers 1 en 2. Toen Sambalat gehoord had dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer. En hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders, ziet u, nou komt zijn hele wereld van broeders komt erbij. Nou, vandaag de dag vertaald, de hele islamitische wereld wordt er nou bij betrokken. Uit het leger van Samaria. Wat doen die machteloze Joden? Zullen wij hen laten begaan? Zullen ze offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen verbrand als ze zijn weer tot leven wekken? En dan ziet u wat ten diepste de oorzaak was. Zullen zij weer gaan offeren? Zal daar weer een tempel komen? Zullen wij hen laten begaan zodat ze daar een tempel kunnen gaan oprichten? De hele wereld wordt erbij gehaald. Ze zeggen, wat doen die machteloze Joden? Dat was de grootste fout die ze gemaakt hadden in het verleden. Te denken dat de Joden, omdat ze in aantal weinig waren, machteloos waren. Want dat waren ze niet, want God was met hen. En tot vandaag de dag is de hele wereld verbijsterd dat een legertje van enkele tienduizenden mensen een leger van honderdduizenden kon verslaan. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Maar het is wel gebeurd. Wat doen die machteloze Joden? Vers 7 en 8 uit hetzelfde hoofdstuk. Het gebeurde toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel, Asdod, dat is de Gazastrook, hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Dat gaat gewoon gebeuren. Het is gewoon een hele profetische geschiedenis. Ze gaan allemaal samenspannen en ze gaan tegen Israël ten strijde trekken. En dan krijg je het laatste, en ik moet eindigen, ik zie het wel, ik wil positief graag eindigen. Dan krijg je het laatste, en dat is dat ze over de brug komen en dat ze zeggen, nou, wij willen een verbond met jullie sluiten. We leggen de wapens neer, we gaan het land opdelen, we gaan Jeruzalem opdelen. Hoofdstuk 6, vers 1. Toen Sambalat, Tobia, de Arabier, Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres meer was overgebleven. Hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten had aangebracht, zonder Sambalat en Gesem tot mij de boodschap, kom, laten wij samenkomen te Kefirim in het dal van Ono, maar zij waren van plan mij kwaad te doen. Dat zat erachter. Zie je? Op het laatst krijg je van, nou, wij kunnen het niet winnen. Laten wij een verbond sluiten. Maar het doel is uiteindelijk is het precies hetzelfde. Hier zien we de ware aard. Hier toont Nehemia, dat boek Nehemia toont zo wat we vandaag de dag meemaken. En aan de andere kant toont het boek dat het zal lukken. Het zal lukken omdat uiteindelijk de Heer Jezus Christus, als hij de tweede keer naar deze aarde komt, dat hij komt om Israël te herstellen. Wij richten het allemaal op onszelf. Maar wij weten, maar dat gaat het vanavond niet over, dat de gemeente iets nieuws is in binnen het raadsbesluit van God, dat door de Heer Jezus en de apostelen gebouwd is. En dat wij eigenlijk een veel... hoger doel hebben, want wij zijn het lichaam van Christus en we zijn dus altijd met Christus verbonden. Wij delen dus in zijn erfenis. Wij zullen altijd zijn waar hij is. En wij zullen ook regeren als hij regeert. Wij zijn zijn lichaam en een hogere positie is er niet. Maar alles wat we op aarde zien, Jezus komt. Het moment waarop hij zijn gemeente komt thuishalen. Laten we letten op de tekenen van de tijd. Laten we zien hoeveel van die facetten die we in Nehemia tegenkomen er al zijn vervuld. En weten dat Jezus komt. Heel spoedig. Ziet u daar naar uit? Als u kijkt naar Israël. Echt dat uw heiland komt. Dat u ons komt thuishalen. Dat we uiteindelijk het zullen meemaken. Misschien als hij niet eerder was gekomen, had hij het misschien helemaal niet meegemaakt. Maar nu zien we hoe langzaam maar zeker de hele aarde wordt hersteld en voor hem wordt ingenomen. En wat een blijdschap zal dat geven. Voor hem en voor ons. Zijn naam zij geprezen. Amen.